Het verhaal gaat over de zanger van Bethlehem. De avond daalt over de heuvels van Judea en de zon werpt haar laatste stralen over de velden van Efrata en de witte huizen van Bethlehem. Jonas, de herder, maakt zich gereed om naar huis te gaan. Hij is moe, want het is een lange dag geweest van hard werken. De kudden zijn erg groot dit jaar. Dat is een grote zegen, maar het brengt ook wel heel veel werk mee. Jonas en de andere herders hebben de handen vol om de schapen bijeen te houden en van goede weiden te voorzien, zodat de schapen genoeg te eten hebben. Ze moeten ook goed opletten dat er geen schaapjes afdwalen. Nu is het avond en de kudden zijn bijeengedreven binnen een omheining. Drie andere herders zullen vannacht de wacht houden, want er lopen 's nachts wilde dieren rond die de schapen dood kunnen bijten. En dan zijn er ook nog de roversbenden die de schapen zouden kunnen stelen. Ja, herder zijn is echt wel dag en nacht werken en waken. Maar Jonas had zijn werk altijd met plezier gedaan. Hij genoot van de natuur en hij genoot van de kudden. En vroeger, toen hij jong was, zong hij altijd bij zijn werk. Want Jonas kon heel mooi zingen. De mensen noemden hem wel eens de zanger van Bethlehem. Hij zong liederen van David, die koning geworden was, maar die eerst ook een herder was, net als Jonas. Liederen die door de eeuwen heen in Israël gezongen werden. Hij zong van de hoop van de Verlosser, die eens komen zou. Hij zong ook van de schoonheid van de schepping. En hij loofde de schepper met zijn lied. Hij had een mooie, zuivere stem en het was een plezier om hem te horen zingen. En de mensen luisterden graag naar hem. Maar nu zong Jonas al jaren niet meer. Jaren geleden waren er heel erge dingen gebeurd in Jonas' leven. Jonas had zich altijd gelukkig gevoeld bij de schapen. Ze waren niet rijk, maar ze konden ervan leven. Hij en zijn vrouwtje Nadassa en zijn twee kinderen hadden altijd voldoende te leven gehad. Ze stelden geen hoge eisen en leefden gelukkig met hun gezinnetje. Maar toen zijn kinderen groter werden, zocht zijn oudste zoon Eleazar zijn geluk ergens anders. Hij wilde geen herder worden zoals zijn vader. Hij wilde rijk worden en handel drijven. Schapen hoeden? Geen denken aan. Hij wilde reizen naar vreemde landen zien en vooruitkomen in het leven. Op een dag kwam er een karavan handelsreizigers in Bethlehem. Ze overnachten in de herberg en Eleazar zag zijn kans schoon. Ze hadden nog een kameeldrijver nodig. Ja, dat zou hij doen. Hij zou met hen meetrekken. Kameeldrijven was wel hard en vuil werk, maar hij zou zich wel weten op te werken. Opgewonden kwam hij thuis en hij vertelde Jonas en Adassa zijn plannen. En hoe zij hun zoon ook probeerden te waarschuwen dat de woestijn gevaarlijk was en dat er ook roofdieren waren, en dat die handelsreizigers ook niet van de braafste waren. Het waren zo halve heidenen en die het met de eerlijkheid nog niet zo nauw namen. Nee, Nadassa en hij waren niet blij met de beroepskeuze van hun oudste zoon. Maar hoe ze ook praten, Eleazar was niet te overtuigen. Hij zag alleen voordelen. Ach, natuurlijk zou hij goed oppassen. Hij was jong en sterk en vader en moeder moesten zich niet zo ongerust maken. Als hij terugkwam, dan zou hij veel geld verdiend hebben en hij zou rijk zijn. En voor zijn moeder zou hij een mooie armband meebrengen uit Egypte. Zuchtend ging ze die avond slapen. En toen ze de volgende ochtend opstonden, was Eleazar al vertrokken. Jonas was nog heel vlug naar de herberg gelopen waar de karavaan overnacht hadden. Maar ze waren al weg. Dit was ondertussen al enkele jaren geleden. En sindsdien hadden ze nooit meer iets van hun zoon gehoord of gezien. Ze wisten zelfs niet of hij nog leefde. Dat was de eerste grote tegenslag in Jonas en Hadassa hun leven. Een jaar nadat Eleazar vertrokken was, kwam de tweede. Egud, hun jongste zoon, had het altijd moeilijk kunnen verdragen dat hun Joodse volk al zoveel jaren zuchtte onder het Romeinse juk. Als kleine jongen zei hij dikwijls: als ik groot ben, hè, dan jaag ik al die Romeinse soldaten ons land uit. Dat was maar kinderpraat natuurlijk, dachten Jonas en Hadassa. Maar toen hij 16 geworden was, sloot hij zich aan bij een bende opstandelingen. Hoewel Jonas en Hadassa het werk van de bende met bezorgdheid gadesloegen, ging het een tijd lang goed. Soms overvielen ze kleine Romeinse eenheden en meestal wonnen ze zelfs nog wel. Maar na een tijdje vonden de Romeinen dat het nu maar eens moest gedaan zijn met die Joodse rebellen. Met een groot leger kamden ze de heuvels uit. Ze zochten in holen en in grotten en ze doorzochten kloven en spelonken en ze vonden de opstandeling, heel veel. Eén van hen was Egud. De Romeinen wilden een voorbeeld stellen, zodat niemand het nog in zijn hoofd zou halen om in opstand tegen hen te komen. Ze werden allemaal veroordeeld tot de dood. Ook Egud. Ze hadden hem thuisgebracht met een grote wonde in zijn borst. En samen hadden ze huilend bij hun lieve jongen gezeten. De volgende morgen hadden ze Egud begraven in een rotsgraaf buiten de poort van Bethlehem. Nadien was het stil geworden in het huisje. Jonas zong niet meer. Nooit meer. Hadassa leidt in stilte. Het is niet goed met haar. Ze weent niet meer, maar ze zit stil voor zich uit te staren. Het huishouden doet ze niet meer de laatste tijd. En het gebeurt als hij 's avonds thuiskomt van zijn werk, dat ze nog altijd in bed ligt. De slag is te zwaar geweest voor haar. Nee, het gaat niet goed met Hadassa. En Jonas maakt zich zorgen om haar. Hij stapt zijn huisje binnen, zet zijn staf in de hoek en maakt zijn mantel los. Hadassa komt hem ook vandaag niet tegemoet. En er staat ook geen water klaar om het stof van zijn voeten af te spoelen. Ze is dus vandaag ook niet naar de bron geweest om water te halen. Hadassa ligt in een hoek op het rustbed. En niets wijst erop dat ze voor eten gezorgd heeft. Bezorgd buigt Jonas zich over haar heen en geeft haar een kusje. Maar het lijkt of ze er niks van merkt. Haar ogen staren afwezig in de verte. Na het erge met Egud is het eigenlijk nooit meer goed gegaan met haar. Hij zag wel dat haar gezichtje steeds smaller en smaller werd. Haar verdriet was te groot om te dragen. Soms kwam in zijn hart de vraag naar boven. O God, waarom toch? Waarom hebt u dit allemaal toegelaten in ons leven? Nee, het ging niet goed met Hadassa. Maar zoals ze nu is, heeft hij haar nog nooit gezien. Hij wordt eigenlijk heel erg bang. Als dit maar goed afloopt, hij zal zijn vrouw nu toch ook nog niet gaan verliezen. Hij zit bij haar en kijkt naar haar lieve gezicht. Wat houdt hij veel van haar. Eindelijk staat hij op en loopt naar buiten, de donkere nacht in. Achter zijn huis, onder de vijgenboom, knielt hij neer en bidt. O Heere, laat Hadassa toch weer beter worden. Ik zal het beste schaap en het mooiste lam bij de priester brengen om te offeren. Maar laat Hadassa toch weer beter worden, Heer. Maar de Almachtige God laat zich niet door menselijke beloften van zijn plan afbrengen. En 2 weken later wordt Hadassa bij haar zoon Egud begraven, om wie ze tot haar dood getreurd heeft. Die avond is Jonas erg eenzaam. Zo eenzaam als een mens maar zijn kan op aarde. Hij staat achter zijn huisje bij de vijgenboom, waar hij een paar weken voordien God om haar leven gesmeekt heeft. Maar nu is Jonas in al zijn verdriet boos op God. Wat heb ik u misdaan, dat u mij alles afgepakt hebt, dat ik lief heb, Heere, roept hij tot God. Jonas is boos op God en hij vloekt op God. De tijd gaat voorbij en de dagen worden weken en de weken worden maanden. Jonas doet zijn werk als voorheen. Hij goedt de schapen, maar Jonas zelf is erg veranderd. Hij loopt er krom en gebogen bij, alsof er een zwaar pak op zijn schouders lust. Zijn haar en zijn baard zijn onverzorgd. Hij was zich niet meer en zijn kleren zijn vuil en gescheurd. Jonas voelt zich eenzaam en verlaten. Hij mist Nadassa en hij mist zijn kinderen. Maar er is nog iets dat aan hem knaagt. En dat is zijn schuld tegenover God. In zijn grootste verdriet heeft hij geen troost gezocht bij God. Maar God de schuld gegeven. En hij heeft gevloekt op God. En al heeft niemand zijn woorden gehoord, hij weet dat God het gehoord heeft. Jonas durft er met niemand over praten. Maar die schuld, die ligt als een zware steen op zijn hart. Zijn eenzame leven ligt troosteloos voor hem. Maar daarna, ja, daarna zal het nog veel erger zijn. Voor hem, de zondaar, de vloeker, voor hem zal er geen genade zijn. Dan zal hij zijn verdiende straf krijgen, helse smart en eeuwig van God verlaten zijn. Eigenlijk moest hij een schuldoffer brengen naar de tempel. Maar Jonas heeft het gevoel dat het bloed van een schaap of een lam nooit zijn schuld zal kunnen wegwassen. Bidden durft hij niet, want God zal zeker niet luisteren naar iemand als gij die Gods naam belasterd heeft. Er gaat een vreemd gerucht rond in Bethlehem. Iedereen praat erover. De keizer van Rome heeft een nieuwe wet uitgevaardigd. Alle mensen moeten zich laten opschrijven en daarvoor gaan naar de plaats van waar hun voorgeslacht afkomstig is. Ha, dat zal nog een drukte geven, want er zijn nogal wat mensen verhuisd in de loop der eeuwen. Maar als keizer Augustus iets gebiedt, ja, dan kunnen ze alleen maar gehoorzamen. Ze zuchten al zo lang onder het Romeinse juk. Ach, kwam er maar eens een goede leider op voor het volk. Of kwam de Messias maar. Het is vannacht zijn beurt om te waken samen met enkele andere herders. De schapen zijn binnen de omheining en alles lijkt rustig. Jonas zit wat apart, diep in zijn mantel weggedoken. De anderen zitten nog wat te praten over de volkstelling en de drukte in Bethlehem. Maar plotseling ruist er iets licht, iets wits. Is dat de wind? Jonas opent zijn ogen, want hij was wat ingedommeld. Maar door het felle licht is hij direct weer klaarwakker. Hij duikt geschrokken achteruit en hij ziet dat ook de andere herders hevig geschrokken zijn. Dit is geen gewoon licht en boven hun hoofd klinkt er ook nog een stem. Vrees niet, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap, namelijk dat heden de zaligmaker, de Messias geboren is in de stad van David. En dit zal u tot een teken zijn. Ge zult het kind vinden in doeken gewikkeld en in een kribbe in een stal. Dan zwijgt de stem, maar het geruis en het licht wordt nog veel sterker. En er wordt gezongen. Zomaar in de lucht. En het is zo mooi. En Jonas kan elk woord verstaan. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. Aan de mensen een welbehagen. Oh, ze luisteren ademloos. Langzamerhand wordt het zingen zachter en het licht verdwijnt. Niemand durft te bewegen. Na lange tijd zegt er een: wat was dat mooi? Ik dacht even dat ik in de hemel was. Maar, zegt iemand anders, die engelen, dat was ook iets van de hemel. En nu is de verlosser geboren, zegt weer iemand anders. Ze moesten eerst eventjes bekomen. Laten we gaan kijken, zegt de herder die eerst gesproken had. Ja, laten we gaan kijken, zijn de anderen. Jonas blijft zitten. Kom, Jonas, voortmaken, zegt Manoa, de jongste herder. Kom, we gaan het kindje gaan zoeken. Jonas aarzelt. Ik ga niet mee, zegt hij. Er moet toch iemand bij de schapen blijven en daarbij. Ik durf niet. Ik ben zo vuil en mijn mantel is gescheurd. Nee, gaan jullie maar. Ik blijf hier. Niets van, beslist Manoa. De engel sprak van een stal en een kribbe, dus die gescheurde mantel is niet erg. En dan, Jonas, die engel stond het dichtst bij jou. Jij hoort er ook bij. De zaligmaker is geboren. Ja, dan kan je toch niet achterblijven? De zaligmaker. Hij proeft het wonderlijk zoete woord op de tong. Iemand die zalig maakt. Dat kan toch geen mens? Dat kan alleen de Heere. En die is nu geboren. En daar mogen zij nu naartoe. Zij, de herders van Bethlehem. En ook gij, Jonas. De zondaar die tegen God gevloekt heeft. Ze kennen alle schaapskooien in de omgeving van Bethlehem. En ze hoeven dus niet lang te zoeken. Ze komen aan een stal en ze zien een zwak schijnsel naar buiten stralen. Daar is licht, daar zijn mensen. Voorzichtig openen ze de deur en stilletjes gaan ze achter elkaar naar binnen. Verlangend, maar toch ook een beetje beschroomd vanwege het heilig gebeuren van deze nacht. En wat ze daar zien, is precies zoals de engel gezegd had. Twee jonge mensen buigen zich over een kribbe waarin het kindje ligt in doeken gewikkeld. De gedachte dat dit kindje, Gods zoon, de zaligmaker is, grijpt hem aan. En ontroerd knielen ze neer en danken God. Jonas is nog steeds de achterste. Hij kan geen woorden genoeg vinden om God te danken. Hij zit daar op zijn knieën met gevouwen handen en de tranen rollen over zijn wangen en lopen in zijn baard. De herders vertellen aan Jozef en Maria wat ze die nacht meegemaakt hebben. En het begint alweer licht te worden als ze weggaan. Zo'n nacht hebben ze nog nooit beleefd. Jonas is de stilste van allen. De gedachten tuimelen door zijn hoofd en in zijn hart is er blijde verwondering. Heere, fluistert hij, dat u naar mij om wilde zien, dat gij in mij een welbehagen wilde hebben. Ik ben het niet waard, want ik heb uw naam gelasterd. Maar ik dank u, Heer, ik dank u dat gij mijzelf persoonlijk uitnodigde bij de geboorte van uw zoon, de verlosser, want ik heb de zaligmaker zo nodig. De herders vertellen aan iedereen wat ze meegemaakt hebben. Jonas geeft thuis niemand aan wie hij het blijde boodschap kan vertellen. Maar hij heeft het erg druk. Hij wast zich, knipt zijn baard, verzorgt zijn haar. Hij trekt schone kleren aan en hij vindt zelfs een mantel die nog niet gescheurd is. En omdat het nog licht is, trekt hij naar de bron om water te halen voor de volgende dag. Daar is het erg druk en Jonas vertelt 100 uit, want hij is een ooggetuige. Hij heeft het kind met eigen ogen gezien. Jonas voelt zich voor het eerst weer gelukkig in een heel lange tijd. Er is een heel zware last van zijn schouders gevallen. De Messias is geboren. Als hij met zijn kruik water terug naar huis loopt, begint hij als vanzelf te zingen. Want wie kan zwijgen als God zelf een lied op je lippen legt? Hij zingt zoals hij nog nooit heeft gezongen. Vol en zuiver klinkt zijn stem over de velden van Eufrata. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde aan de mensen en welbehagen.